Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I
just said, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie, de filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in ons filmprogramma. Vandaag bespreken we een mooie film uit 1993, die de titel draagt The Secret Garden, de geheime tuin. De geheime tuin is een speciale tuin waar vriendschappen opbloeien, ziektes verdwijnen en verdriet vervaagt. Daar ontdekken de beproefde wees Mary, haar verwende ziekelijk neefje Colin en de zachtmoedige plattelandsjongen Dickon, dat een omgeving die om je geeft een wereld van verschil kan uitmaken. En dan gaan we luisteren naar wat muziek uit de film en zo dadelijk ontdekken we samen het verhaal van deze film, The Secret Garden.
Thank you.
We zijn in India. Daar woont Mary Lennox met haar ouders.
My name is Mary Lennox. I was born in India. It was hard and strange and lonely in India. I didn't like it. Nobody but my servant, my ayah, looked after me. My parents didn't want me. My mother cared only to go to parties. And my father was busy with his military duties. I was never allowed to go to the parties. I watched them from my mother's bedroom window. I was angry, but I never cried. I didn't know how to cry.
Ik heet Mary Lennox. Ik ben in India geboren. Het was heet en vreemd en eenzaam in India. Ik vond het niet leuk. Alleen mijn bediende, mijn ayah, zorgde voor me. Mijn ouders wilden me niet. Mijn moeder gaf alleen om feesten. Mijn vader hield zich alleen met militaire zaken bezig. Ik mocht nooit mee naar feestjes. Ik bekeek ze vanuit mijn moeders raam. Ik was boos, maar ik huilde nooit. Ik wist niet hoe dat moest. Mijn ouders dachten alleen aan zichzelf. Ze dachten nooit aan mij. Had ik maar geweten dat ik ze zo gauw voorgoed zou verliezen. Aardbeving, aardbeving, horen we de mensen schreeuwen. De aardbeving heeft veel kapot gemaakt en veel mensenlevens gekost. We zijn 6 maanden later en bevinden ons in Liverpool in Engeland. Er is juist een boot aangemeerd dat uit India komt. Er zijn veel kinderen aan boord. En we horen iemand roepen: de families van de wezen van de aardbeving graag naar kade 2.
The families of the Indian earthquake orphans should please go to dock number 2.
En aan de kade staan er veel volwassene mensen te wachten. Families wachten op hun neefjes, nichtjes of op hun kleinkinderen. En een verantwoordelijke roept de nummers van de kinderen op en vermeldt daarna hun naam. De familieleden mogen dan hun nichtje, neefje, kleinkind ophalen. Maar wanneer Mary haar nummer wordt omgeroepen, is er niemand die op haar wacht. Nummer 43, Mary Lennox.
Number 43, Mary Lennox.
Number 43, Mary Lennox.
Nummer 43, Mary Lennox. Maar er is niemand voor Mary. Pas uren later komt er iemand, een oudere vrouw, haar ophalen. Is dat Mary Lennox? Nummer 43, ja, Mary Lennox, antwoordt de verantwoordelijke. Ik kom haar halen. Ik ben mevrouw Medlock, de huishoudster op Misselwaite Manor, bij Lord Archibald Craven, haar oom en voogd. En de oudere vrouw kijkt naar Mary en zegt: wat een vreemd, ontoegankelijk kind. Ze ziet er weinig attractief uit. Haar moeder was beeldschoon. Dat heeft zij niet geërfd. Dat kan nog komen. Kinderen veranderen, zegt de verantwoordelijke. Dan moet zij nogal veranderen, zegt mevrouw Medlock. En op Misselwaite Manor is er niet veel om haar te verbeteren.
Mary Lennox. Is that Mary Lennox?
Number 43. Yes, Mary Lennox.
I've come to claim her. I'm Mrs. Medlock, housekeeper at Misselthwaite Manor. For Lord Archibald Craven, her uncle and guardian. What a queer, unresponsive little thing. And my word, a plain piece of goods. Her mother was a beauty. She certainly didn't hand much of it down, did she?
Oh, she might improve as she gets older. Children change.
Well, she'll have to change quite a bit. And if you ask me, there's not much to improve at Misselthwaite Manor. Come along.
En Mary vertrekt samen met mevrouw Medlock met de koets naar het huis van haar oom. Het is een hele lange weg. In de koets zegt de huishoudster, mevrouw Medlock, het volgende tegen het klein meisje.
It's a pity for you that you haven't any other place to go. Your uncle isn't going to trouble himself about you. That's for sure and certain. He never troubles himself about anybody. As if having a crooked back weren't cross enough for a man to bear and then she had to up and die on him.
Jammer dat je nergens anders heen kunt. Je oom zal zich niet om je bekommeren. Dat is wel zeker. Hij bekommert zich om niemand. Hij had al een bochel en toen stierf zijn vrouw ook nog eens. Mary kijkt wat raar naar mevrouw Medlock. De oudere vrouw merkt het op en ze gaat verder. Je tante is dood. Heeft je moeder je dat niet verteld? Vreemd dat ze niet vertelde dat haar tweelingzus dood is. Mijn moeder had geen tijd om mij verhaaltjes te vertellen, zegt Mary.
Yeah, that's right. Your aunt is dead, didn't you know? Didn't your mother tell you?
No.
Strange. Not telling you that her own twin sister was dead?
My mother didn't have the time to tell me stories.
Eindelijk, daar is Misselthwaite. Ga jij maar meteen naar bed, zegt mevrouw Medlock. Met dat gehobbel krijg je niet veel rust. Mary gaat voor even slapen. Wanneer ze enkele uren later wakker wordt, wordt haar ontbijt in haar kamer gebracht. Het tweede gesprek met mevrouw Medlock verloopt even onvriendelijk als het eerste gesprek. Mary moet wennen, want het is anders als in India. En ze is niets anders gewoon. In India wordt ze aangekleed en nu moet ze dat zelf doen. Aan het einde van het kort gesprek met de oude vrouw zegt ze: Je zorgt maar voor jezelf. Alleen deze kamer is voor jou. Reken maar niet op je oom, die krijg je niet te zien. Je mag nergens aan zitten en ook niet rondneuzen. En mevrouw Medlock verlaat de kamer.
So you'll just have to look after yourself. There are near 100 rooms yet. This one and no other is yours. Don't expect to see your uncle, because it's certain you won't. You are not to touch anything, and you're not to go wandering and poking about.
Maar dat is buiten de nieuwsgierigheid van Mary gerekend. De wind waait en dat hoor je in het zeer groot landhuis. Ook hoort Mary precies iemand die huilt. In haar kamer, achter een groot wandtapijt, ontdekt ze een deur. Natuurlijk gaat ze er binnen om te kijken en het zijn gangen. Ze hoort soms wat meer geluiden, ook die huilgeluiden. En ze vertelt: Het huis leek wel dood, alsof er een vloek op rustte.
The house seemed dead, like a spell had been cast upon it.
Even later komt ze in een kamer terecht. Ze herkent enkele spulletjes. Het was precies mijn moeders kamer. Hij is vast van mijn tante geweest. Dezelfde toilettafel. Ze hadden ook dezelfde ivoren olifantjes.
It looked just like my mother's room. This must have been my aunt's. The dressing tables were the same. They even had twin ivory elephants.
En Mary ziet op de toilettafel ook een mooie foto van haar moeder met haar zus. En in een klein doosje dat er staat, vindt ze een grote sleutel in het laadje. Na een tijdje gaat ze terug naar beneden. Ze hoort nog steeds gehuil. Ze gaat er naartoe, maar komt mevrouw Medlock tegen. Wat doe jij nou? Wat heb ik jou gezegd? Ik hoorde iemand huilen, zegt Mary. Honden, antwoordt mevrouw Medlock, terwijl ze het meisje meesleept naar haar kamer. Nee, iemand, een persoon, zegt Mary. Je hebt niks gehoord, antwoordt mevrouw Medlock. Je blijft daar waar ik zeg, of je krijgt een draai om je oren.
What are you doing? What did I tell you?
I heard someone crying.
Dogs.
No, someone. A person crying.
You heard nothing of the sort. Stay where you are told, or I'll come and box your ears.
Mary ontmoet Martha, een bediende. Ze is nog jong en heel vrolijk. Ze is eigenlijk ook heel lief met Mary, die zich eerder wat hooghartig gedraagt. Je bent mijn bediende. Maar Martha en Mary worden eigenlijk wel vriendinnen, als je het zo kan zeggen. Martha zorgt wat voor Mary. En de bediende vertelt het volgende aan Mary. Na de dood van mevrouw wilde Lord Craven niemand meer zien. Er is niemand om hem te troosten. Hij is meestal weg. Arme man, men zegt dat hij vervloekt is. Martha stuurt Mary naar buiten om te gaan spelen. Met tegenzin gaat Mary naar buiten en gaat ze wat op ontdekking op het zeer groot domein. En Mary gaat naar de tuinen. Daar ontdekt ze dat er achter de muur van planten en bomen ook nog een tuin lijkt te zijn. En ze wil weten hoe ze er kan geraken. Plots komt er een oudere man langs en ze gaat het hem vragen. Waar is de deur naar de andere tuin? Die met de klimop. Ik zag geen deur. Die is er ook niet, antwoordt de man. Er moet er een zijn, zegt Mary. Er komt al 10 jaar niemand meer, zegt de man. Waarom? Vraagt Mary. Toen zij was gestorven, liet meneer de tuin voorgoed afsluiten. Toen wie was gestorven? Vraagt Mary. Toen mijn tante was gestorven? Het was haar tuin, hè?
You there! Where's the door to that other garden?
What?
The one with all the ivy. I didn't see a door.
There isn't one.
There has to be a door somewhere.
No one's been inside that place for 10 years.
Why?
Why? Why, because when she died, Master gave orders to shut it up forever.
Who died? My aunt died. It was her garden, wasn't it?
Maar de man geeft geen antwoord. Er staat een prachtig roodborstje naar hen te kijken. En de oude man zegt voordat hij vertrekt: alleen hij komt er nog, wijzend naar het vogeltje. En Mary kijkt naar het vogeltje. Als jij de weg weet, wijs het me dan, zegt ze. Plots ziet ze een jongetje weglopen, lachend. Ze loopt achter hem aan. Dan ziet ze hem verder vertrekken op een witte paard. Enkele dagen later heeft Martha een cadeau voor Mary. Het is eigenlijk van Martha's moeder.
I've got a present for you. Mother sent it over to you.
What's it for?
You mean for all they've got elephants and tigers in India?
They've not got skipping ropes. Come here.
Ik heb een cadeautje voor u, van mijn moeder. Waar is het voor? Vraagt Mary. U kent wel tijgers en olifanten, maar touwtjes springen kent u niet. Kom mee. Let op. En Martha laat zien hoe je touwtje moet springen. Probeer het maar eens, zegt ze tegen het meisje. En Mary probeert het. En na enkele keren lukt het ongeveer. Ze is zo blij. Bedankt, Martha. Bedankt je moeder.
Thank you, Martha. Thank your mother.
Opnieuw gaat Mary de tuinen in. Ze komt de oudere man weer tegen. En ook het vogeltje, het roodborstje, staat er weer, dicht bij hen. Wanneer Mary aan de man vraagt wat er met het vogeltje is, antwoordt de man dat het vriendjes wil worden. En terwijl de oudere man wegwandelt, zegt Mary: ik heb nooit vriendjes gehad. Dat verbaast me niet, zegt de oudere man, de tuinman. Laat mij zien hoe je binnenkomt, vraagt Mary aan het vogeltje.
Cheeky little beggar. Look at him.
What about him?
Well, I can't think why, but he's decided to make friends with them.
He has. I've never had any friends.
That I believe.
Show me. Please, show me the way in.
Mary heeft dus de deur gevonden. Dankzij het roodborstje. Maar die is op slot. Plots denkt ze aan de sleutel die ze in de kamer van haar tante heeft gevonden. Ze gaat die snel halen. Bijna wordt ze betrapt door mevrouw Medlock. Die komt net schreeuwend een kamer uit. Ik heb handdoeken nodig en meer verband. Maar het kleine meisje geeft er geen aandacht aan en wil zo snel mogelijk naar de geheime tuin om het te kunnen ontdekken. Mary opent de grote deur die verstopt is achter een gordijn van planten. En ze geraakt binnen. Ze ontdekt er een prachtige tuin. Wel verwilderd en natuurlijk niet in bloei, want het is nog net geen lente, maar toch prachtig. Ze ontdekt trouwens een groen plantje, heel klein, dat tussen de dorre takken en onkruid probeert te groeien. En het roodborstje volgt haar en blijft bij haar, terwijl ze de geheime tuin ontdekt. We zijn enkele dagen later. En het jonge meisje is samen met Martha aan het ontbijten. Eigenlijk is Mary aan het ontbijten en Martha houdt haar gezelschap. Plots hoort Mary weer zo'n geluid, zo'n geween. Luister eens, hoor je dat?
Dat is de wind.
Soms klinkt het alsof iemand verdwaald is in het moeras. En huilt, zegt Martha. Wanneer het geluid luider wordt, zegt Martha nog: arme Betty, de keukenmeid, ze had zo'n kiespijn vanochtend.
Listen. Hear that? It's the wind. Sometimes it sounds like someone's lost out on the moor and crying. Poor little Betty Butterworth, the scullery maid. She's had toothache all morning.
Martha, I need your help. Come on. Get this child outside at once. Come on, Martha, please.
Plots komt mevrouw Medlock in Mary's kamer. Ze zegt, Martha, ik heb je hulp nodig. Stuur dat kind naar buiten. Mary wordt dus naar buiten gestuurd. Ze gaat opnieuw richting de geheime tuin. Onderweg komt ze een jongen tegen. Het is dezelfde jongen als vorige keer, die ze op een witte paard zag vertrekken. En die jongen is Dickon, de broer van Martha, de bediende. En die jongen kan heel goed overweg met de dieren, ze kennen hem. En Mary vertelt hem.
I've stolen a garden. Maybe it's dead anyhow. I don't know.
I know.
Promise you won't tell.
Promise.
Nobody?
Not a soul.
It's a secret garden.
Secret's a safe one, eh?
And you'll really know if it's alive.
Of course.
Wait here.
Ik heb een tuin gestolen. Misschien is die wel dood. Ik weet het niet. Ik wel, antwoordt Dickon. Beloof je niks te zeggen? Vraagt Mary. Ik beloof het, antwoordt de jongen. Aan niemand, hè? Aan geen mens. Het is een geheime tuin, zegt Mary. U kunt me vertrouwen, antwoordt Dickon. En jij weet of het nog leeft? Natuurlijk, zegt de jongen. En Mary neemt Dickon mee naar de geheime tuin. En de jongen laat aan Mary zien dat de tuin vol leven is. Het is groen, zegt hij, wanneer hij een takje laat zien. Dat wil zeggen vol leven. En in de zomer zijn hier zoveel rozen, zegt de jongen terwijl hij de vele planten laat zien. En samen ontdekken ze nog meer van de geheime tuin. Het is avond. Mary gaat gaan slapen. En voor het eerst, sinds India, droomde ze van haar moeder. Plots wordt ze wakker. Het is midden in de nacht. En ze hoort weer een luid gehuil. Ze besluit om op zoek te gaan van waar dat gehuil nu komt. En zo komt Mary terecht in een kamer, waar er een jongen in een bed ligt. Wanneer de jongen Mary ziet, stopt hij met wenen.
You a ghost? No. Are you? Who are you? What are you doing here?
I live here. Who are you?
My master of this house, while my father's away.
Your father? He's my uncle. Nobody told me he had a son.
Come here.
Ben jij een geest? Vraagt de jongen. Nee, antwoordt Mary. En jij? Wie ben jij? Wat doe je hier? Vraagt de jongen. Ik woon hier, zegt Mary. En wie ben jij? De heer des huizes, als mijn vader er niet is, zegt de jongen. Dat is mijn oom, antwoordt Mary. Ik wist niet dat hij een zoon had. En ze maken kennis. Hoe heet jij? Mary Lennox, antwoordt Mary. En jij? Colin Craven. Onze moeders waren tweelingzussen, zegt Mary. Dat heeft niemand ooit verteld, antwoordt Colin. Waarom huilde je? Vraagt Mary. Ik kon niet slapen.
What's your name?
I'm Mary Lennox. What's your name?
I'm Colin Craven.
Our mothers were sisters. Twins.
Twins? Nobody told me she had a twin.
Why were you crying?
I can't sleep.
En ze spreken wat. Ze ontdekken dat ze allebei 10 jaar zijn. en dat Mary eigenlijk niet bij Colin mag komen van mevrouw Medlock, omdat de oude vrouw bang is dat Mary Colin van streek zou maken en dat hij hierdoor nog zieker wordt. Wanneer de jongen vraagt hoe Mary's moeder is, vertelt ze dat haar moeder dood is. Colin's moeder is ook gestorven. Hij laat dan een mooie afbeelding zien van zijn moeder, een schilderij. En dan zegt hij dat Mary echt wel op haar lijkt. Mary komt te weten dat Colin nooit uit zijn kamer komt en niet kan lopen. En dat hij doodgaat aan van alles. De twee praten nog wat en dan gaat Mary terug naar haar kamer. De volgende dag gaat ze naar de geheime tuin. Dickon is er ook. Ze proberen de tuin wat op te kuisen, ze verwijderen onkruid en ze planten bloemen. Mary vertelt hem dat ze haar neef Colin gezien heeft. Dickon had van hem gehoord. Iedereen weet eigenlijk van hem af, maar niemand heeft Colin ooit gezien. Een tijdje later gaat Mary opnieuw stiekem op bezoek bij haar neef. De kamer van Colin is altijd donker. De ramen zijn dichtgespijkerd en er komt dus geen frisse lucht of licht binnen. Wat saai hier binnen, wat benauwd. Als ik geen licht en frisse lucht krijg, dan val ik flauw. We kunnen de ramen toch open doen, zegt Mary terwijl ze naar de ramen gaat. Laat dat, ga weg, zegt Colin. Ze zijn dichtgespijkerd. Mijn longen kunnen niet tegen de sporen. De wind blaast ze naar binnen en dan slik je ze in.
At least we can open the windows.
No, get away from there. Don't touch them. They're nailed shut. My lungs, they can't take the spores.
Spores? They're carried in on the wind. And when you breathe the air, you swallow them. They get stuck in your lungs.
Maar de kinderen krijgen ruzie. Mary houdt er niet van dat Colin telkens over de dood spreekt. Ik krijg net zo'n bochel als mijn vader en dan ga ik dood. Hou eens op daarover te praten, zegt Mary. Iedereen denkt dat ik doodga, zegt Colin. Dan zou ik het zeker niet doen, antwoordt Mary. Doe dit maar voor, zegt Colin tegen Mary, terwijl hij haar een mondmasker geeft. Iedereen moet er een dragen van Medlock. Zij ziet het toch niet, zegt Mary. Doe hem voor, zet hem op, zegt Colin. Het jeukt, ik kan er niet tegen. Gisteren gaf ik je toch ook geen bacillen, zegt Mary. Doe het masker voor, zegt Colin op een zeer bazerige manier. En dan antwoordt Mary kwaad. Doe niet alsof je een raja bent, behangen met juwelen. Ik praat zoals ik wil, zegt de verwende Colin.
I'll get a lump on my back like my father. Then I'll die.
I hate the way you talk about dying.
Everybody thinks I'll die.
If everybody thought that about me, I wouldn't do it.
Here, put this on. Everybody has to wear one, Medlock's orders.
But she's not here to see me.
Put it on.
It makes my face itch. I can't stand it. I didn't give you any germs last night, did I?
Put on the mask.
Stop talking to me as if you were a Raja, with emeralds and diamonds and rubies stuck all over you.
I'll talk to you any way I please.
En even later, terwijl ze nog aan het praten zijn, komt plots mevrouw Medlock binnen. Mary duikt onder het bed. Medlock is er samen met Martha. Ze komen een behandeling doen aan de benen van Colin, met iets wat lijkt op elektrische schokken. Gelukkig heeft mevrouw Medlock Mary niet gezien. Maar Martha heeft haar wel gezien. Maar gelukkig zwijgt ze erover. Die dag komt de oom van Mary, de vader van Colin, terug naar huis. Voor de eerste keer wil hij Mary zien. Mary wordt naar zijn bureau gebracht en in het begin kijkt de man zelfs Mary niet aan. Maar wanneer hij dan toch eventjes kijkt, staat hij versteld.
Mijn god, je ogen, ze lijken zo op... Dat wist ik niet. Wacht eens. En hij gaat zoeken in zijn post. Ze hebben geen foto's gestuurd, zegt hij terwijl hij spreekt over de ouders van Mary.
No idea. Wait a moment. You never sent me your picture.
My mother didn't have the time to get my picture taken.
Daar hadden ze geen tijd voor. Antwoordt Mary. Mevrouw Medlock wil dat ik je naar een kostschool stuur. Laat me blijven, ik doe geen kwaad. Wat zou jij voor kwaad kunnen doen? Zegt de man. Er is hier niets voor een kind, zegt hij erbij. Ik heb niet veel nodig. Ik wil alleen graag... Mag ik een stukje grond hebben? Om zaadjes te planten. Om dingen te laten groeien. De man kijkt een beetje somber en draait zich om. Neem maar een stukje grond, maar verwacht er niks van. Mag ik elk stuk nemen als niemand het nodig heeft? Ja, ja, zegt de oom. Ga maar weg.
Medlock wants me to send you to some sort of boarding school.
No. Please, let me stay. I don't do any harm.
What harm could you do? There's nothing for a child here.
I don't need much. All I need is... Could I have a bit of earth?
A bit of earth?
To plant seeds in. To make things grow.
Take your bit of earth. But don't be foolish enough to expect anything to come of it.
May I take it from anywhere, so long as it's not wanted?
Anywhere! Well, go, go, you can go. Goodbye. Goodbye.
Mary's oom stond versteld van de gelijkenis tussen het meisje en zijn vrouw. En wanneer het meisje het over bloemen had en over dingen laten groeien, kreeg hij het moeilijk, want zijn overleden vrouw deed dat allemaal zo graag. Nadat Mary snel uit het bureau van haar oom liep, zegt de oom tegen mevrouw Medlock dat hij zou vertrekken en weg zal blijven tot de winter komt. Mary gaat regelmatig naar Collins' kamer. Ze praten veel, ze puzzelen en soms maken ze ook ruzie. Op een avond, terwijl Martha een bad geeft aan Mary, vraagt het meisje haar het volgende. Wil hij Colin nooit zien? Hij is bang om van hem te gaan houden, zegt Martha. Bang om van zijn zoon te gaan houden? Vraagt Mary. Soms wil hij wel een week lang niemand zien. Maar Colin wil hem zien, zegt Mary. Soms wel nog langer, hoor, zegt Martha. Langer dan een week? Vraagt Mary. Toen zijn vrouw stierf, sloot hij zich een maand lang op, zegt Martha. Iedereen dacht dat Colin zou sterven. Zijn vader was bang hem ook te verliezen. Hij had al zo geleden.
Will he ever see Colin?
He's afraid to fall in love with him. He's afraid to love his son. Sometimes when he's here, he stays alone for a week.
But Colin wants to see him.
Sometimes he stays longer.
Longer than a week?
10 years ago, when his wife died, he locked himself in for over a month. Colin was such a weak baby, everyone thought he'd die. And his father couldn't bear losing him too. He'd suffered so much already.
Die nacht hield de regen op en werd het lente op Misselweed. De arme oom vluchtte, alsof hij aan de lente wilde ontsnappen. Op een dag is mevrouw Medlock ook weg. En dus profiteren Mary, Dickon en Colin om de dichtgetimmerde ramen open te krijgen van de kamer van Colin. En het lukt. Maar door een of andere reden wordt Colin boos. Hij krijgt een woedeaanval. Alle bedienden zijn in paniek. Maar Mary, die kan er niet tegen. Martha zegt tegen haar, "Gaat u niet naar binnen, hij heeft een aanval. Wie weet wat hij doet." "Nou en," zegt Mary, "hij is zo verwend. Iemand moet het hem afleren." "Hou op," schreeuwt ze naar Colin. "Iedereen heeft een hekel aan jou. Wat ben jij toch ontzettend egoïstisch." "Jij bent nog egoïstischer. Ik ben ziek," schreeuwt Colin. "Een zieke gilt niet zo," antwoordt Mary. "Ik ga dood," zegt Colin. "Wat weet jij daar nu van?" zegt Mary. "Mijn moeder is gestorven. En ik heb een bochel, net zoals mijn vader." Mary gaat naar Colin toe en kijkt naar zijn rug. Ze voelt en dan zegt ze, "Het zijn gewoon je botten, je bent ook zo mager."
"Miss Mary, please, don't go in there now. He's having a dreadful fate. Lord knows what he'll do."
"I don't care. He's so spoiled, he's got to be stopped. Somebody's got to make him stop." "You. You're so selfish. You're the most selfish boy there ever was."
"I'm not as selfish as you are. Just because I'm always ill."
"Nobody ill can scream like that."
"I'm going to die."
"What do you know about dying?"
"My mother died."
"Both my parents died."
"I've got a lump on my back. I'll get a lump on my phone."
"Yeah." "There's nothing but your bones sticking out. It's because you're so skinny."
En ondertussen komt mevrouw Medlock terug. Wanneer ze Mary bij Colin ziet, is ze woedend. Ze dreigt ook Martha te ontslaan. Maar dan wordt Colin precies rustiger en richt hij zich tot de oudere vrouw en beveelt haar om de kamer te verlaten. En hij zegt ook dat als ze Martha zou ontslaan, hij haar zou ontslaan. Iedereen verlaat de kamer, buiten Mary. Wanneer ze alleen zijn, zegt Colin. "Misschien ben ik niet ziek."
"Je bent niet ziek, je bent gewoon zwak," zegt Mary.
"Zou ik naar buiten kunnen? Ondanks de sporen?" vraagt de jongen.
"Ik weet niks van sporen," zegt Mary.
"Misschien zouden we de deur van mijn moeders tuin kunnen vinden. Als we de deur konden vinden, dan kunnen we naar binnen." "Wat is er?" vraagt hij aan Mary, die een beetje naar de grond begint te staren. En dan zegt ze, "Ik durfde niks te zeggen. Ik wist niet of ik je echt kon vertrouwen. Ik ben in de geheime tuin geweest. Ik heb de sleutel," zegt Mary.
"Vertel verder," vraagt Colin.
"Als je de deur opendoet, zie je eerst niks."
"Maybe I'm not ill. I don't see how.
You're just weak.
Do you think I could go outside? Spores and all."
"I don't know anything about spores."
"If I went out,
Maybe we could find the door to my mother's garden. If we found the door, we could go inside. What is it?
I didn't dare tell you. I didn't because I was so afraid I couldn't trust you. For sure.
What?
I've been in a secret garden. I found the key weeks ago.
Go on, tell me.
When you open the door, you can't see anything. Then you go down some stone steps. By the time you reach the bottom, you're surrounded by flowers.
En Mary vertelt hoe prachtig de tuin eruit ziet. Colin sluit zijn ogen en probeert zich de mooie tuin van zijn moeder in te beelden. Mary, Colin en Dickon spreken af. Colin is de zoon van de landheer, dus hij mag eigenlijk bepalen. Enkele dagen later beslist hij dat hij naar buiten wil. Sommige bedienden kijken verbaasd, want die hebben Colin nog nooit gezien. Hij spreekt de bediende aan en hij zegt het volgende. Ik ga in mijn stoel naar buiten. Als de frisse lucht mij bevalt, ga ik iedere dag.
Toch niet iedere dag? Zegt mevrouw Medlock.
En iedereen blijft uit de buurt. Geen personeelslid, geen tuinman. Is dat duidelijk? Zegt Colin tegen de bediende.
I am going out in my chair. If the fresh air agrees with me, I may go out every day.
Not every day, surely, Master Colin.
When I go, nobody is to be anywhere near. None of the staff, not a single gardener. Is that clear?
En ze luisteren naar Colin. Voor het eerst in zijn leven is de 10-jarige jongen buiten, samen met zijn nichtje Mary en vriend Dickon. Wanneer ze alleen zijn en Colin sneller wil gaan, excuseert hij zich dat hij niet kan helpen met zijn rolstoel. Hierop antwoordt Dickon dat hij ook wel een keer zal lopen, aangezien hij toch ook twee gezonde benen heeft. En dat geeft Colin veel moed. De jongen straalt wanneer hij de geheime tuin van zijn moeder vindt. Wat prachtig. En de drie kinderen worden goede vrienden.
Am I there? Almost. Now. Yes. I imagined this.
Dit had ik me ook zo voorgesteld.
Thank you.
We zijn nog steeds in het programma Katovisie, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het verhaal van de film The Secret Garden. En zo gaan de dagen voorbij. Elke dag zijn de drie kinderen uren buiten in de tuin. En op een dag ziet de oudere man, de tuinman, dat ze in de geheime tuin zijn. Na een gesprek vertelt de oude man het volgende. Je moeder was dol op deze tuin. Ze vroeg mij om voor haar rozen te zorgen. En niemand anders. Toen ze er niet meer was, mocht niemand hier komen. Ik kwam toch, want zij gaf haar orders eerder.
Your mother was so fond of this garden. She would ask me to look after her roses. She'd never ask anybody else. When she went away, orders were no one were to come here. I'll come anyway. She gave her orders first.
En ondertussen probeert Colin dagelijks recht te kunnen staan. Wat hem lukt. En dan enkele stappen zetten. Wat hem ook lukt met de hulp van zijn vrienden en nichtje, Dickon en Mary. Het is me gelukt. Mary en Dickon zijn zo blij voor Colin. En op een avond komt Colin stiekem in de kamer van Mary. Mary is verbaasd, want hoe is hij helemaal tot boven geraakt de trappen op? De jongen is zo fier dat hij kan lopen en zelfs de trappen op kan. En Mary, die is echt verrast.
This is just how I wanted to be with my father. I want to surprise him. Just like this. I want him to see me before anyone else does. I wish we knew how we could find him.
Zo moet het bij mijn vader ook gaan. Ik wil hem net zo verrassen, zegt Colin. Hij moet mij als eerste zien. Wisten we maar waar hij was? Niemand van de bedienden weet dat Colin kan rechtstaan en zelfs kan lopen. En die verrassing wil hij dus voor zijn vader houden. En Colin doet dus alsof dat hij niet kan lopen of staan. Dat zijn situatie niet is veranderd. Op een dag is het voor mevrouw Medlock genoeg. Ze scheidt de twee kinderen en sluit Mary op in haar kamer.
I'm keeping you children apart. He is a very ill little boy. I've worked too hard and too long to keep him alive, to have him killed by one pig-headed, meddlesome little girl like you.
Ik haal jullie uit elkaar. Hij is erg ziek. Ik laat hem niet sterven door een eigenwijs, bemoeizuchtig kind. Maar mevrouw Medlock weet niet dat er een geheime gang is van de kamer van Mary naar de rest van het landhuis. En zo blijven de kinderen elkaar zien. Op een dag gaan ze zelfs naar buiten, als het al avond is. Achter de tuinen maken ze een vuur. En de oude tuinman helpt hem. En dan beginnen ze een beetje rond het vuur te dansen. En Colin begint wat te zingen, woorden zonder betekenis. Al snel doen Mary en Dickon mee. En dan roept Colin enkele keren. Stuur mijn vader naar mij toe en bevrijd zijn geest.
Oh, Alagoya, please come to me. Send me my father here, set his spirit free. Oh, Alagoya, please come to me. Send me my father here, set his spirit free. Go, Alagoya.
En ondertussen, veel verder vandaan van het landhuis, is de vader van Colin in slaap gevallen in een herberg. En hij droomt dat zijn vrouw hem roept. Hem roept vanuit haar tuin. Plots schrikt hij wakker. En hij zegt, ik moet gaan. Hij spreekt dus een bediende aan van de herberg. Ik moet gaan. Vanavond nog. Maak de rekening op.
Let's go. I must go. Immediately. I must go tonight. Prepare my bill. L'addition!
En na een lange reis is Colins vader toegekomen bij zijn landhuis. Wanneer mevrouw Medlock hoort dat hij er is, komt ze meteen naar hem toe. Waar is mijn zoon? Vraagt hij.
In zijn kamer natuurlijk, antwoordt mevrouw Medlock.
Where is my son?
Oh, he's in his room. Of course, your lordship.
Maar wanneer ze daartoe komen, is er niemand te vinden. Ze lopen dan snel naar de kamer van Mary. Maar ook zij is weg. Mevrouw Medlock begrijpt het niet. Colins vader is poest. Plots komt Martha tevoorschijn.
Neemt u mij niet kwalijk, maar misschien zijn ze in de tuin, zegt ze.
De tuin? Vraagt Colins vader.
I beg your pardon, my lord. Perhaps they're in the garden.
In the garden?
I don't see how they can be. It seems quite impossible.
En in de tuin zijn de kinderen een soort geblinddoekte versie van Tikkertje aan het spelen, in de geheime tuin. En het is Colin die nu geblinddoekt is. En zo Mary of Dickon moet zoeken. Plots heeft hij iemand vast. Nu moet hij raden wie dat het is. En hij raakt de arm aan en dan het gezicht van de persoon. En dan doet hij zijn blinddoek af.
You're here. The magic worked.
Geloven. U bent er. Het toveren is gelukt.
De vader van Colin kan niet veel zeggen. Hij zegt enkel, de tuin.
Colin is dolblij en zegt gelijk, ik zal hem u laten zien. En terwijl de jongen de tuin aan zijn vader laat zien, loopt Mary wenend weg. Terwijl ze tegen Dickens zegt, niemand wil mij. Nadat vader en zoon de tuin hebben bekeken, gaan ze op zoek naar Mary. Ze vinden haar een beetje verder buiten de tuin, terwijl ze weent. Enkel Colin's vader gaat naar haar toe en hij vraagt, waarom zit je hier alleen?
Niemand wilde hem, zegt Mary.
Wat wilde niemand?
De tuin.
Dat klopt, zegt de oom. Ik wilde hem nooit meer zien.
U wilde Colin nooit meer zien, zegt Mary.
Why are you out here by yourself?
It wasn't wanted.
What wasn't wanted?
The garden.
You're right. I never wanted to see it again.
You never wanted to see Colin?
Brought us back to life, Mary. You did something I thought no one could do. Don't be afraid. I won't shut it up again. Believe me.
En dan zegt de oom tegen haar, je hebt ons weer tot leven gewekt. Ik dacht dat niemand dat nog zou kunnen. Wees niet bang, zegt hij tegen Mary. Ik zal hem niet opnieuw afsluiten. Geloof me.
Dank je wel, zegt Mary.
En Colin's vader, de jongen en Mary zijn gelukkig. Ze stralen. Ze wandelen zo naar het landhuis samen met Dickon, die op zijn paard zit. En wanneer de bedienden door het raam Colin zien lopen, kunnen ze hun ogen niet geloven.
Wat is er gebeurd? Heb je ze gezien?
Kijk eens, hij loopt.
Dickon, what's happening? Did you see them? Oh, look!
De vloek was gebroken. Mijn oom leerde lachen en ik leerde huilen, zegt Mary. De geheime tuin is nu altijd open. Open, wakker en in leven. En als je goed kijkt, zie je dat de hele wereld een tuin is.
The spell was broken. My uncle learned to laugh and I learned to cry. The secret garden is always open now. Open and awake and alive. If you look the right way, you can see that the whole world is a garden.
Thank you.
En zo, beste luisteraars, heeft u kunnen luisteren naar ons filmprogramma. En in deze aflevering heeft u de film The Secret Garden kunnen ontdekken. Voor meer informatie kan u altijd een kijkje nemen op onze website www.radiomaria.be bij het programma Katovisie. U mag indien u wenst ook altijd mailen naar film@radiomaria.be. Volgende keer zijn we er opnieuw met een nieuwe film.